Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de 12 artikelen van het geloof, of de geloofsbelijdenis, aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François.
Ik geloof in God, de Almachtige Vader. Dat is wat we vandaag gaan zien, dat God ten eerste Vader is, ten tweede dat Hij de eerste persoon van de drie eenheid is, en dan tenslotte dat Hij almachtig is. Wel, de christen worden gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En voordat ze gedoopt zijn, als ze volwassenen zijn, antwoorden ze: ik geloof, of de drievoudige ondervraging die hen oproept om een geloof in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te belijden. Dat betekent dat het geloof van alle christen steunt op de drie eenheid. Ik weet dat bepaalde catechisten zoveel zin hebben om te vertellen over de liefde en het goed zijn bij de mensen en allerlei verhalen rond Jezus, dat wanneer ze komen bij het vraagstuk de drie eenheid, zeker als ze met jonge kinderen te maken hebben, zeggen ze: oei, de drie eenheid. Nee, daar beginnen wij niet aan, want dat is te moeilijk. Dat gaan ze toch niet verstaan. Wie weet, begrijpen, is het nooit de bedoeling geweest. Het is een mysterie, vergeet dat nooit. Hè? En soms staan de kinderen veel meer open voor het mysterie dan de volwassenen. Dat betekent dus, indien wij gedoopt zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, dat we zeker niet kunnen zeggen dat het geloof in de drie eenheid een soort accessoire is waarvan ons zou vragen: gaan we dat wel doorgeven of niet? Meer nog, indien wij geen drie ene God voor ogen hebben, dan is het heel moeilijk ten eerste om het verschil te maken met andere belijdenissen in God en vormen van geloof, zoals de islam bijvoorbeeld. En ten tweede geraken we in een soort kluwen van paradoxen en waarom laat God ons lijden en is God dan weer geen tiran enzovoort. Het geloof in de drie eenheid is van groot belang. En als iemand niet de kans heeft om een volledige catechese te hebben, hij enkel maar gedoopt wordt vlak voor zijn dood, laat men hem inzien dat hij gedoopt wordt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, formule die ons door Jezus zelf is gegeven. Dat betekent dat het belijden van het geloof in de drie eenheid toch van kapitaal belang moet zijn, anders zouden we iets anders als centraal punt hebben geplaatst. En God wist beter met zijn wijsheid en Jezus ons dus gevraagd dat wij zo belijden dat die ene God Vader, Zoon en Heilige Geest is. Dat brengt de theologen om te zeggen dat het mysterie van de Allerheiligste Drie Eenheid het centrale mysterie is van het christelijk geloof en het christelijk leven. Het is het mysterie van God in zichzelf. Het is dus de bron van alle andere geloofsmysteries. Het is het licht dat de andere mysteries verlicht. Er is een hiërarchie in de geloofswaarheden. waardoor bepaalde geloofswaarheden van anderen afhangen. Bijvoorbeeld de Eucharistie, de manier waarop de Eucharistie wordt gevierd, is heel sterk beïnvloed door het feit dat we al dan niet geloven in de goddelijkheid van Jezus of in de drie-eenheid van God. Dus die drie-eenheid is een soort startpunt. En als dat niet in orde is, dan brokkelt al de rest af. De gehele heilsgeschiedenis bijvoorbeeld, dat is de geschiedenis van de wegen waarlangs en van de wijze waarop de ware en enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zich aan de mensen openbaart en zich met de mensen die zich door de zonde van hem afgekeerd hadden, verzoend en verenigd. De Vader schept, de Zoon verlost, de Heilige Geest heiligt. Als we een van die stappen missen, kunnen we niet begrijpen hoe God met ons bezig is. Wel, we gaan ons in de eerste plaats bezighouden met de manier waarop de drie-eenheid geopenbaard is. Wie heeft dat gezegd? Wie heeft dat geopenbaard? En hoe de kerk de geloofsleer over dit mysterie geformuleerd heeft. En hoe tenslotte God de Vader door de goddelijke zending van de Zoon en de Heilige Geest een liefdevol heilsplan van schepping, verlossing en heiliging verwezenlijkt. De drie-eenheid is een geloofsmysterie, zoals men zegt, in de strikte zin. Je hebt bepaalde geloofsmysteries die eenmaal geopenbaard begrijpelijk zijn. Maar andere geloofsmysteries zijn zo diep dat zelfs wanneer ze geopenbaard zijn, blijven ze nog altijd omhuld in een wolk van mysterie. Het is wel zo dat God ons sporen geeft van de drie-eenheid in heel zijn scheppingswerk en ook in zijn openbaring vanaf het Oude Testament. Maar het innerlijk leven van zijn eigen wezen als heilige drie-eenheid, dat is een mysterie dat ontoegankelijk is voor het verstand alleen. En zelfs voor het geloof van Israël voor de menswording van Gods Zoon en de zending van de Heilige Jezus, de Joden, ook al hebben ze een kiem van openbaring, zij weten nog niet, tenzij een speciale genade van God, dat God drie-een is. Wel, laat ons eerst focussen op de openbaring van God als drie-eenheid. Hoe weten we dat God een vader is? Hij is geopenbaard door de Zoon. We zijn niet de enige die God als vader aanroepen. Maar de goddelijkheid, de godheid, wordt vaak beschouwd als vader van de goden en de mens in een zeer abstracte zin. Bijvoorbeeld in Israël wordt God vader genoemd in zoverre hij schepper van de wereld is. Met andere woorden noemt men vader iemand die aan de oorsprong is van het wezen van iemand anders. En in die zin is God een vader. Maar is nog meer vader, ook in het Oude Testament en bij de Joden, op grond van een verbond die hij gesloten heeft met Israël. Van wie de schrift ook zegt dat Israël de eerstgeboren zoon is van God. Met als gevolg dat Israël op een zekere manier ook een voorbeelding is van Christus. We gaan zien dat Maria dat ook is op een andere manier. Men ziet af en toe ook de uitdrukking in het Oude Testament in verband met God, dat hij vader van de armen is, van de wees en de weduwe. Omdat die armen en wees, kinderen en weduwe onder de liefdevolle bescherming van God staan. Dus er begint beetje bij beetje in het Oude Testament dat idee door te sijpelen dat God meer dan vader is, gewoon in de abstracte zin, hij is de schepper en dus oorsprong. Is het ook door een bijzondere toeleg en toewijding aan zijn volk, aan de mensheid die hij geschapen heeft. Wel, Jezus is dan een hogere versnelling gaan inschakelen door God als vader aan te roepen in een ongehoorde zin. niet enkel als schepper, maar is ook eeuwig vader met betrekking tot zijn enige zoon, die van zijn kant alleen maar zoon is met betrekking tot zijn vader. Wat bedoel ik hiermee? Wel, wat Jezus zegt in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 11, vers 27, niemand kent de zoon tenzij de vader, en niemand kent de vader tenzij de zoon, en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Dus Jezus zegt van zichzelf dat hij een unieke relatie heeft van filiatie naar de vader toe. En dat dat meer is dan enkel oorsprong als schepsel, maar ook dat het iets te maken heeft met een gemeenschap van personen. De apostelen beleiden Jezus als het woord dat in het begin bij God was en dat het woord God is. Dat is de eerste zin van het evangelie van Johannes. Maar Paulus zegt het ook, dat Jezus het beeld van de onzichtbare God is. In de brief aan de Colossenzen en de auteur van de brief aan de Hebreeën zegt dat hij de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen is. En de kerk, in navolging daarvan, heeft voor het eerst echt een technische verwoording gebruikt in het jaar 325 in het eerste concilie van Nicea. Daar heeft de kerk beleden dat de zoon één in wezen met de vader is. Consubstantialem patris. Dat betekent dezelfde substantie, dus hetzelfde wezen. Dus God is één, dus de vader en de zoon zijn één. Daarop volgde een tweede ecumenisch concilie in 381. In Constantinopel. En die heeft die uitdrukking gehandhaafd in zijn formulering van het Credo van Nicea en heeft ook beleden het volgende. Eén geboren zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet geschapen, één in wezen met de Vader. Goed. Dan komt de Heilige Geest in beeld. De Vader en de Zoon zijn geopenbaard door de Geest. Hoe werkt dat wel? Voor Pasen heeft Jezus aangekondigd dat hij een andere helper zou zenden. Parakleet is het technisch woord. Het ging over de Heilige Geest. Dus vanaf de schepping is de Geest dus aan het werk. De Zoon heeft gesproken dankzij de Heilige Geest door de profeten. En de leerlingen beginnen te onderrichten tot de volle waarheid met ondersteuning van de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt niet, maar hij herinnert de woorden van Jezus, dus het woord, de Zoon van God. De Heilige Geest wordt aan de apostelen en de kerk gezonden op de dag van Pinksteren. En Jezus had het aangekondigd, eenmaal teruggekeerd naar zijn vader, zou hij de Heilige Geest zenden. Misschien hebben we een beetje nostalgie naar het tijdperk van Christus. Dat is vooral ontstaan met de protestantse hervorming, de reformatie bedoel ik, omdat op dat moment men als enig instrument had om bij hen, om Christus te kennen, de Bijbel had. En de Bijbel moest, aangezien het een historisch boek was, onderworpen aan de technieken van de kritisch-historische methode om terug te gaan naar de oorspronkelijke figuur van Jezus. Dus bij die mensen zit een beetje het idee van Jezus was er 2000 jaar geleden en we hebben als enig middel om met hem in contact te komen, behalve een innerlijk contract, rechtstreeks aan elke ziel met Christus, hebben de Bijbel. En de Bijbel, ja, wie zegt ons dat ze ons toegekomen is in perfecte staat? Dus ze hadden een beetje het idee van hoe meer jaar voorbij gaan, hoe verder van Christus we zijn. Het is eigenlijk een ontkennen dat Jezus een systeem heeft ingebouwd door de Heilige Geest van bijstand aan de kerk met een bepaald leergezag om juist die afstand niet te laten toenemen tussen ons en Christus. Dus het zenden van de Heilige Geest nadat Jezus van ons heen gaat, openbaart eigenlijk het mysterie van een drie-eenheid die niet één keer in de geschiedenis is binnengetreden, maar van een blijvende aanwezigheid van de drie-eenheid in de geschiedenis van de mensen. Het geloof betreffend de Heilige Geest werd zo goed als niet vermeld in de geloofsbelijdenis van Nicea in 325, maar wel in het daaropvolgende Ecumenisch Concilie in 381, het Concilie van Constantinopel. Daar beleiden we over de Heilige Geest: wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader. Later heeft men gezegd de Vader en de Zoon, de Vader door de Zoon. Dat heeft een hele polemiek met zich meegebracht, maar de oorspronkelijke belijdenis van Constantinopel vermijdt eigenlijk enkel de Vader. Daarmee herkent de kerk eigenlijk dat de Vader de bron en de oorsprong is van heel de Godheid. Het is wel zo dat de oorsprong, dat de Heilige Geest van eeuwig zijn oorsprong vindt in de Vader, zoals de Zoon. Dus eigenlijk, eerst was er ontologisch gezien de Vader, en meteen, van al eeuwigheid af, kwam de Zoon voort en de Heilige Geest. Men zegt van de Heilige Geest dat hij de derde persoon is van de drie eenheid, dat hij God is, dat hij één is met de Vader en de Zoon en ook gelijk aan de Vader en de Zoon, dat hij dezelfde substantie, dezelfde natuur heeft. In God zijn er drie personen, maar één natuur. Het begrip persoon beantwoordt de vraag wie. Het begrip natuur beantwoordt de vraag wat. Er is één wat in God, hij is God. Wat is hij? God. Er zijn drie antwoorden. Wie is God? Hij is Vader, hij is Zoon, hij is Heilige Geest. Men zegt van de Heilige Geest niet dat hij de geest van de Vader of de geest van de Zoon is. Maar hij is de geest zowel van de Vader en de Zoon. Het geloofsbelijdenis van Constantinopel concludeert die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt. Goed, dan is er een klein probleem geweest, omdat in de Latijnse overlegging van het credo heeft men het woord filioque toegevoegd. Die woord komt uit de Vader en de Zoon. De en de Zoon is later gekomen. Het is niet dat het geloof veranderd wordt door de toevoeging van die woorden. Het zou nogal ontbreken. Dat het geloof door een concilie wordt gewijzigd, dat gebeurt nooit en mag nooit gebeuren. Maar het heeft wel aanstoot gegeven aan de Grieken die zich afgevraagd hebben waarom hebben de Latijnen het nodig geacht om die woorden toe te voegen aan de geloofsbelijdenis. Dat is eigenlijk misschien een tactische of politieke fout geweest, dat zonder hun akkoord dat geloofsbelijdenis een beetje aangepast is geweest. Dat werd trouwens duidelijk gemaakt in het Concilie van Florence in 1838. Daar zegt men uitdrukkelijk: de Heilige Geest komt van eeuwigheid af voort uit de Vader en de Zoon. En heeft zijn wezen en zijn op zichzelf zijn, zowel van de Vader als van de Zoon, en van eeuwigheid af komt hij voort uit beiden als uit één beginsel en door één adem. En verder zegt het Concilie van Florence: en omdat de Vader zelf alles van wat de Vader is, behalve zijn Vader zijn, aan zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, toen hij hem voortbracht, bezit de Zoon ook dit, namelijk dat de Geest uit de Zoon voortkomt van eeuwigheid af, vanwege de Vader door wie hij ook van eeuwigheid af voortgebracht is. Wat moet u dus denken van het filioque probleem? Dat is dat er verschillende formulieren kunnen bestaan die hetzelfde zeggen, maar dat men heel voorzichtig moet zijn wanneer men woorden toevoegt of aftrekt, want dat kan soms bepaalde dramatische gevolgen hebben met mensen die in een andere cultuur zijn, die dat niet begrijpen dat we zoiets doen. Dus dit is zeker iets dat ons gaat moeten leren in de toekomst om breuken van de eenheid van de kerk te vermijden. Want door de zaak van het filioque hebben de orthodoxen zich afgescheurd van de katholieke kerk in de 11e eeuw. Er waren ook andere motieven hoor, maar hadden mensen die gelegenheid niet geboden, misschien was het niet gebeurd. Wat is de plaats van het geloof in het dogma van de drie eenheid in de geloofsleer? Wel, vanaf het allereerste begin heeft men die drievuldigheid in God beschouwd als een kernpunt van ons geloof. De kerk heeft in de eerste eeuwen getracht haar geloofsverstaan in de drie eenheid uitdrukkelijker te formuleren. Niet alleen om haar eigen geloof te verdiepen, maar ook om het geloof te verdedigen tegen de dwalingen die het misvormden. Te alle tijden zijn er mensen die proberen het geloof te vereenvoudigen. Met een goede bedoeling, ze denken, God is een en al eenvoud. Waar het te ingewikkeld wordt, kan dat niet van God komen. Dus alles wat een beetje in de richting gaat van een mysterie, maakt ze een beetje ongemakkelijk. En dan is er een of andere mislukte genie die een geniaal idee heeft, geniaal in zijn eigen ogen, en zegt eigenlijk, die drie eenheid, dat is maar één persoon, maar met drie petjes. Of er zijn allerlei van die ideeën die komen ineens om het geloof gemakkelijker te verstaan te maken, Maar helaas zijn die ideeën niet altijd juist. En daarom is het zo noodzakelijk geweest in die eerste eeuw van de kerk dat men die ongelukkige formuleringen van wie de auteur ervan dacht, dit is iets dat eindelijk ons gaat helpen om dat mysterie een beetje te ontrafelen, om al die formules een beetje te selecteren en door te zeven en zeggen, dit mag wel gezegd worden, dit mag niet gezegd worden. Dat is het werk geweest van die eerste concilies van de kerk. Nicea, Constantinopel, vervolgens Efeze enzovoort. Zo zijn er 8 ecumenische concilies geweest in de oudheid die ons geholpen hebben om duidelijk af te leiden wat het geloof is in de drie-eenheid en ook het christologisch geloof, het geloof in Christus en enkele dingen in verband met Maria, bijvoorbeeld haar moederschap ten opzichte van God en van Jezus. Daarin heeft men bepaalde termen moeten gebruiken, bijvoorbeeld het woord substantie. Het probleem is dat het woord substantie soms begrepen wordt door de metafysica als essentie of natuur. Dan is het woord persoon of hypostase. Die probeert uit te leggen wat een persoon is. Om een lang verhaal kort te maken, zou ik verwijzen naar wat een brave Belgische Benedictijn ooit heeft gezegd. Hij zegt, kijk mannen, ik begrijp dat kopbrekers zijn om het verschil te gaan begrijpen tussen substantie, essentie, natuur, persoon, hypostase enzovoort. Laat het ons simpel houden. Persoon en natuur beantwoorden, zoals ik het al gezegd heb vandaag, respectievelijk aan de vraag wie en wat. En dat kan een kind van 5 jaar begrijpen. Het woord wie en het woord wat in een vraag, ze hebben al de intuïtie en wij hebben dat allemaal om te begrijpen dat het niet gaat over hetzelfde. Wat bent u? Ik ben de kapper, ik ben de postbode, ik ben de melkboer. Wie bent u? Ik ben Jan, ik ben Piet, ik ben de zoon van mijn ouders. Laat ons proberen te begrijpen dat het woord van God dat geopenbaard is, weliswaar tot de hoogste, abstractste, intellectuele categorie kan leiden, maar ook begrepen kan worden door eenvoudige zielen en kinderen. Laat ons dus proberen die gulden weg te vinden, dat het abstracte niet uitsluit en dat in acht neemt, maar altijd met een of andere openheid, zodat de eenvoudige mensen het ook kunnen verstaan, want het is niet de bedoeling dat God enkel spreekt voor heel intelligente mensen, die een abstracte geest hebben, waardoor ze bepaalde hoge niveaus van abstractie aankunnen, zoals in de metafysica of bepaalde vakken van de filosofie. Wat moeten we dus geloven? 1. Dat de drie-eenheid een eenheid is. God is 1. En in een oude formulering van de kerk zegt men, de Vader is hetzelfde wat de Zoon is. De Zoon is hetzelfde wat de Vader is. De Vader en de Zoon zijn hetzelfde wat de Heilige Geest is. Dus zij, wie, de Vader, de Zoon of de Heilige Geest, zijn hetzelfde wat de Heilige Geest. Wat zijn ze? Namelijk 1 God, 1 natuur, 3 personen, 1 natuur. De 3 personen zijn van elkaar verschillend. Zo kunt je zeggen, de Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God, maar de Vader is de Zoon niet, de Zoon is de Heilige Geest niet en de Heilige Geest is de Vader niet. Het lijkt contradictorisch als we alles herleiden tot de dingen die we kennen in de schepping, waar 1 persoon 1 natuur heeft en 1 natuur geactualiseerd wordt in 1 persoon. Maar in God is het anders. Daar is het mogelijk dat 3 personen dezelfde natuur kunnen hebben, dezelfde substantie, 1 zijn met elkaar. En die goddelijke personen hebben ook betrekking op elkaar. Er bestaat een relatie tussen die personen. De Zoon ten opzichte van de Vader is is een relatie van filiatie. Een omgekeerde vader ten opzichte van zoon, een relatie van vaderschap. Men zegt in de theologie, alles één, alles is één, daar waar geen tegenstelling van de relatie zich daartegen verzet. Dus de vader en de zoon identificeren zich in alles behalve in die relatie die ze tegenover elkaar plaatst. De zoon is de zoon ten opzichte van de vader is de vader ten opzichte van de zoon. De relatie filiatie en de relatie vaderschap zijn twee relaties die in tegenstelling zijn met elkaar. Dus daar is er geen eenheid. Er is eenheid in alles behalve in hetgene dat de personen onderscheidt. Aangezien filiatie het tegenovergestelde is van vaderschap, wel, is daar een mogelijkheid om de vader te onderscheiden van de zoon. Ik stel voor dat we het hierbij laten, want we kunnen nog heel wat halen uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, die op dit punt heel veel citeert uit de kerkvaders. Het heeft ooit eens de indruk gegeven dat die dingen Byzantijnse discussies waren. Maar dat wordt gezegd door mensen die het geloof niet goed onderscheiden. Ze vragen zich af waarom die oneindige discussies over het verschil tussen een persoon en een natuur, is dat niet een Byzantijnse discussie? Nee, het is een abstracte discussie waarin duidelijkheid moet geschapen worden om juist het dogma fijn en goed en mooi af te lijnen. Soms gaat dat ons verstand te boven, maar dan moet ook een beetje vertrouwen hebben in de bijstand van de Heilige Geest bijvoorbeeld, om de juiste formules te onthouden en de dubieuze formules te verwerpen. Nu dat we een beetje hebben gesproken over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in hun wezen, kunnen we nu een beetje inzoomen op wat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest doen. Wel, men zegt van de drie eenheid, o zalig licht, drie eenheid, o eenheid van de aanvang af. Er is een soort verdeling van dingen tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. God is liefde, dat is gedeeld door allemaal. Maar de Vader is een oorsprong zonder oorsprong, dat is een beetje een kenmerk van hem. Aangezien de Zoon en de Heilige Geest voortkomen uit de Vader, betekent dat de Vader een oorsprong zonder oorsprong is. En in die hoedanigheid gaat de kerk hem de taak van schepper toe-eigenen. Over God als schepper gaan we niet meer vandaag kunnen spreken, want dat is op zichzelf een heel hoofdstuk waard. Maar dus het scheppingswerk wordt eigenlijk toegekend aan de Vader. Dan, aangezien de Zoon degene is die mens is geworden, als Jezus door het leven ging, en dat hij op aarde is gekomen niet enkel om een waarheid te verkondigen, maar ook om ons te verlossen met zijn kruisdood, wordt de verlossing toegeëigend aan de Zoon. En de Zoon heeft gezegd, na mij gaat de Heilige Geest komen, die u gaat begeleiden, en mijn woord in herinnering brengen. En de Heilige Geest wordt de blijvende werking in de kerk toegewezen. Maar het is duidelijk dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samenwerken voor die schepping. Trouwens, God de Vader heeft geschapen met zijn woord, dat het licht zou zijn. Dus de Zoon en de Vader hebben samengewerkt in de schepping. En we zien dat de Geest van God zweefde over de wateren bij de schepping. Dus je ziet wel, de drie personen, ook al hebben ze een taak toegewezen gekregen, toch handelen ze samen met die goddelijke natuur die hun gemeenschappelijk is. Wel, men spreekt soms van de zendingen van de drie personen in de heilseconomie. Dat betekent het impact van de manier waarop God gehandeld heeft op ons heil. Het uiteindelijk doel van die hele goddelijke heilseconomie is het binnengaan van de schepper in de volmaakte eenheid van de gelukzalige drie-eenheid. Wij, als we kijken naar de drie eenheid, zien we God in het eerste moment als schepper, in het tweede moment als verlosser, in het derde moment als Heilige Geest die ons in dat mystie van gemeenschap hier op aarde en later in de eeuwigheid ten volle wil opnemen. Nu dat ik gesproken heb over God als Vader, wil ik het eerste adjectief uitlichten dat we in één ruk zeggen met ik geloof in God, we zeggen de Almachtige Vader. Het blijkt evident als God een schepper is dat hij almachtig is. Hij kan uit het niets de dingen brengen tot bestaan, tot zijn. Maar, het lijkt een beetje gek, maar het woord almachtig roept problemen op bij onze tijdgenoten. Wat is er gebeurd? Wel, we zeggen van God de Vader dat hij liefde is. En wie een beetje de Bijbel leest, ziet hoe God altijd zijn volk heeft geholpen en mensen gestuurd heeft en zijn zoon zelfs heeft gestuurd naar de wereld om onze zonden te verlossen. Maar als ik getroffen word door een verschrikkelijke beproeving, en ik denk dat een van de grootste beproevingen het verlies is van een kind, wie het meegemaakt heeft, weet waarover ik spreek, die mensen kunnen soms in opstand komen tegen God door te zeggen: God, Vader, jij zegt dat jij liefde zijt, dat jij almachtig zijt, had je niet kunnen vermijden dat mijn kind zou sterven. Of dat hij zou sterven na mijn dood, maar niet voor mijn dood. Want dat is een verschrikkelijke pijn die er bestaat. Het is aannemelijk dat een groot lijden ons doet twijfelen over de goedheid van God en zijn almacht. En dat is trouwens het grootste argument die de atheïsten van de 21ste eeuw gebruiken. Ze zeggen dat God almachtig is en goed is. Zeer mooi. Maar als wij lijden en dat ons leed zelfs boven elke vorm van verbeelding uitsteekt, en dat we natuurlijk niet weten hoe we verlost zijn en hoe we dat allemaal kunnen heiligen, dan ligt een bekoring voor dan dat we zeggen, ofwel is God goed, maar dan niet almachtig. Hij houdt van ons en hij kan niet vermijden dat er iets kwaads gebeurt met ons. Ofwel omgekeerd, is hij almachtig, maar dan niet goed, want hij doet ons lijden. Aangezien God en goed en almachtig moet zijn, en deze God die ik ervaar, of goed, of almachtig is niet, maar niet de twee samen, is dat geen God. En bestaat die God niet, en ben ik boos, en kom ik in opstand tegen die God. Hoe kunnen we dat beantwoorden? Wel heel simpel, door te zeggen dat het lijden niet incompatibel is met de liefde tot God. Meer nog, God die niet kon lijden, heeft gewild dat zijn zoon mens zou worden om te kunnen lijden. Jezus is de zoon van God die mens is geworden. Hij kan ineens wel lijden. Wat God niet kon doen als God, maar als mens kan hij wel lijden. En die zoon van God verkiest de weg, samen in overeenkomst met zijn vader en de Heilige Geest, ze verkiezen de weg van de dood als offer voor de verlossing van hele mensheid. Waarom dat nodig is, dat moeten we nog bekijken in latere lessen, maar die God die zelf het lijden op zich neemt op een zo hoog niveau, dat waarschijnlijk hij meer geleden heeft dan wie dan ook van ons, wel die God zegt ons, dat is de moeite. En dit is een weg naar de verheerlijking. Wees niet bang en volg die weg. Misschien is het u opgevallen dat bepaalde priesters die geconfronteerd zijn geweest met mensen die in opstand zijn gekomen tegen God omwille van zo'n catastrofe of een tragisch verlies van een kind, die durven het woord almachtig niet meer gebruiken uit vrees dat die mensen een agressieve reactie zouden hebben. En ik weet niet of je diezelfde ervaring hebt opgedaan als ik, maar ik zie bijna overal in Vlaanderen de priesters uit eigen initiatief en zonder toelating van paus of bisschoppen, de woorden van de Eucharistie veranderen bij de belijdenis na de belijdenis van de zon in het begin van de mis, en in plaats van te zeggen, mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven, zeggen ze, mogen de Allegoede God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Dat is natuurlijk goed bedoeld, maar het is een zeer menselijke visie en het probleem is dat dit voortkomt uit een gebrek aan geloof en aan hoop vooral. Men durft niet meer zeggen dat God almachtig is, terwijl het wel is. Omdat God eigenlijk veel meer controle heeft op de gezien dan wat wij denken. En als er een grote catastrofe zich voordoet, heeft God al gedacht aan een middel om daar bovenop te komen. Laat ons dus niet laten om God te blijven noemen de Almachtige. Hij is een vader die liefdevol is, maar is ook almachtig. En trouwens zijn vaderschap en zijn macht samen verklaren elkaar. Er is wel ergens een behoefte aan offergeest. Maar dat is ook goed voor ons. Als we willen beminnen, moeten we via de weg van de zelfgave gaan en volgens een geest van offer, van offerande van zichzelf. Wel, dat is de weg die God ons is voorgegaan. En dat is wat ons gaat kunnen helpen om niet boos te worden tegen God, maar in tegendeel om ons te verzoenen met de mysterievolle manier waarop Hij met liefde en almacht de loop van de dingen bepaalt, niet om te bereiken wat wij als mensen als redelijk zouden beseffen, dat iedereen een minimumsalaris heeft en een beetje vakantie en een huis. Nee, God heeft iets veel beters voor ons voor ogen, heeft het heil voor ogen. En dat kan ons leiden om langs andere wegen te gaan, maar die andere wegen, we zullen het zien naar gelang onze wijsheid groeit, en dat is een gave van de Heilige Geest dat wij krijgen, de wijsheid. Het gaat ons laten inzien dat eigenlijk de manier waarop God ons bemint toch op het einde van de rit de beste manier was die ons kon inbeelden.
Oh,
En tot zover, beste luisteraars, de catechese voor vandaag in een lange reeks over de 12 artikelen van het geloof aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.